Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen in hoofdstuk 1, de eerste jaren. Onder de boeken die ik in deze tijd las, zijn er heel weinige waarvan ik mij niets meer herinner. Maar ze hebben niet meer allemaal mijn liefde. Mijn eerste interesse voor geharnaste ridders werd gewekt door Sir Nigel van Conan Doyle. Maar ik heb nooit behoefte gehad om dit nog eens te lezen. En al helemaal niet de Yankee uit King Arthur's Court van Mark Twain. Destijds mijn enige bron van Arthur-verhalen en een zalige leeservaring door de romantische elementen die het mij bood. Het platvloerse spotten daarmee ging volkomen langs mij heen. Veel beter dan die beiden was de trilogie van E. Nesbitt, Five Children and It, The Phoenix and The Carpet en The Amulet. Dit laatste boek had mij het meest te bieden. Het opende voor het eerst mijn ogen voor het verre verleden. The Dark Backward and Abysm of Time, ik kan het nog steeds met groot genoegen lezen. Gulliver's Travels, in een ongekuiste en royaal geïllustreerde editie, was één van mijn favorieten. En ik bleef eindeloos lezen in een bijna complete reeks Punch die bij mijn vader op de studeerkamer stond. Tenniel met zijn Russische beer, Britse leeuw, Egyptische krokodil en wat dies meer, zij kwam tegemoet aan mijn passie voor aangeklede dieren. Terwijl zijn slordige en oppervlakkige weergave van vegetatie mij stijfde in mijn eigen gebreken. Toen kwamen de boeken van Beatrix Potter en daarmee eindelijk schoonheid. Het zal duidelijk zijn dat ik in deze tijd, 6, 7 en 8 jaar oud, bijna geheel in de wereld van mijn verbeelding leefde. Of althans, dat mijn verbeeldingsleven van die jaren mij nu belangrijker voorkomt dan al het overige. Zo beschouw ik een vakantie in Normandië, waarvan ik me wel duidelijk dingen herinner, nu als onbelangrijk. Als het uit mijn verleden te verwijderen was, zou ik nog precies dezelfde zijn als ik nu ben. Maar verbeelding is een vaag woord. En ik moet een paar onderscheidingen aanbrengen. Het kan duiden op de wereld van reverie en dagdromerij, van gefantaseerde vervulling van verlangens. Daar was ik maar al te goed in thuis. Ik liet mezelf in mijn verbeelding vaak een goed figuur slaan. Maar ik moet er met klem op wijzen dat dit een heel andere bezigheid was dan het verzinnen van Dierenland. Dierenland was, in die zin, helemaal geen fantasie. Ik was zelfs niet een van de personages die daar optraden. Ik was er de schepper van, geen kandidaat om er te worden toegelaten. Verzinnen is iets wezenlijk anders dan dromerij. Als iemand het verschil niet ziet, dan komt dat doordat hij niet beide dingen heeft ervaren. Wie dat wel heeft, zal me begrijpen. Mijn dagdromen waren een oefening in dwaasheid. Mijn kaarten en kronieken van Dierenland waren een oefening in romanschrijven. Let wel, romanschrijven, niet dichten. Mijn verzonnen wereld was voor mij reuzeboeiend, vol drukte, humor en karakter. Maar er kwam geen poëzie en zelfs geen avontuur aan te pas. Het was een bijna ontstellend prozaïsche wereld. Dus als we het woord verbeelding in een derde betekenis nemen, de hoogste van de drie, dan was deze verzonnen wereld geen zaak van de verbeelding. Maar bepaalde andere ervaringen waren dat wel. En die zal ik nu proberen te beschrijven. Traherne en Wordsworth hebben dit al veel beter gedaan. Maar ieder mens moet zijn eigen verhaal vertellen. De eerste ervaring is een herinnering aan een herinnering. Toen ik eens op een zomerdag naast een bloeiende bessenstruik stond, dook plotseling, zonder waarschuwing, en als uit een diepte niet van jaren, maar van eeuwen, de herinnering in mij op aan die morgen in het oude huis toen mijn broer met zijn speelgoedtuintje de kinderkamer binnenkwam. Er zijn moeilijk woorden te vinden die sterk genoeg zijn voor mijn ervaring van dat ogenblik. De enormous bliss van de Hof van Eten bij Milton, waar enorm zijn volledige oude betekenis heeft, komt in de buurt. Het was uiteraard een gevoel van begeerte. Maar begeerte naar wat? Beslist niet naar een koektrommel met mos erin en zelfs niet, al had dit er wel mee te maken, naar mijn eigen verleden. En voordat ik wist wat ik begeerde, was de begeerte al weg. De flits was voorbij. De wereld weer alledaags of slechts gerimpeld door een verlangen naar het verlangen dat zojuist gestopt was. Het had maar een ogenblik geduurd. En in zekere zin was alles wat ik verder ooit heb meegemaakt onbelangrijk in vergelijking hiermee. De tweede flits kwam via Squirrel Nutkin. Alleen door dit boek, al hield ik van alle boeken van Beatrix Potter. Maar alle andere waren niet meer dan onderhoudend. Dit gaf de schok. Dit bracht onrust. De onrust kwam van wat ik alleen maar omschrijven kan als de herfstidee. Het klinkt bizar als ik zeg dat een mens verliefd kan zijn op een jaargetijde, maar dat is ongeveer wat er gebeurde. En net als de vorige keer was het een ervaring van hevig begeren. En dan pakte je dat boek weer. Niet om die begeerte te bevredigen, dat was onmogelijk, hoe zou je de herfst kunnen bezitten, maar om hem weer op te wekken. En deze ervaring bezorgde mij weer dezelfde verrassing en hetzelfde besef van iets onmetelijks belangrijks. Het was iets dat volkomen anders was dan het gewone leven en zelfs dan gewoon plezier. Het lag, zoals we tegenwoordig zeggen, in een andere dimensie. De derde flits kwam via poëzie. Ik was de Saga of King Olaf van Longfellow gaan waarderen en waardeerde die op een vrijblijvende, oppervlakkige manier. Om het verhaal en om de krachtige ritmes. Maar toen kwam er iets geheel anders dan dit soort genoegens. Als een stem uit veel verder gewesten. Ik bladerde zomaar wat in het boek en stuitte toen op de ongerijmde vertaling van Techners Drappa en las daar I hear the voice that cried. Balder, the beautiful, is dead, is dead. Ik wist niets van Balder, maar ogenblikkelijk werd ik opgenomen in reusachtige Noorse hemelgewesten. Verlangde ik met bijna misselijkmakende kracht naar iets dat nooit te beschrijven zal zijn, behalve dat het koud, uitgestrekt, bar, bleek en ver weg is. En merkte toen, net als in de andere gevallen, dat dit verlangen mij op hetzelfde moment alweer verliet en dat ik het terug wilde hebben. Lezers die deze drie episodes niet interessant vinden, hoeven niet verder te lezen. Want het hoofdverhaal van mijn leven gaat in zekere zin nergens anders over. Voor wie nog wel verder wil lezen, zal ik alleen het gemeenschappelijke kenmerk onderstrepen. Elk van deze drie ervaringen is een onbevredigd verlangen dat zelfs begeerlijker is dan ieder andere bevrediging. Ik noem het vreugde, wat hier een technische term is en scherp moet worden onderscheiden van zowel geluk als plezier. Vreugde in mijn betekenis heeft daarmee weliswaar één kenmerk gemeen, maar ook niet meer dan dat. Het feit dat ieder die haar ervaren heeft, het opnieuw wil beleven. Voor het overige, en alleen naar haar eigen karakter beschouwd, is vreugde bijna evengoed een speciaal soort ongeluk of verdriet te noemen. Maar dan wel een soort dat je hebben wilt. Ik betwijfel of iemand die haar gesmaakt heeft en die over beide kan beschikken, haar ooit ook voor alle plezier van de wereld zou willen ruilen. Maar over vreugde kun je nooit beschikken en over plezier vaak wel. Ik weet niet volkomen zeker of de zojuist besproken dingen gebeurden voor of na het grote verlies, waardoor ons gezin getroffen werd en waaraan ik nu ben toegekomen. Op een nacht lag ik ziek te huilen van kiespijn en hoofdpijn en ik was van streek omdat mijn moeder niet kwam. Zij was namelijk zelf ook ziek. En het rare was dat er verschillende dokters in haar kamer waren en overal in huis stemmen en een geluid van komen en gaan. En deuren die open en dicht gingen. Het leek uren te duren. En toen kwam mijn vader in tranen mijn kamer binnen en probeerde mij in mijn angstige toestand een paar dingen duidelijk te maken, die nog nooit een plaats in mijn gedachten hadden gehad. Het was kanker, met het gebruikelijk patroon van een operatie, in die tijd bij de patiënt aan huis, schijnbare vooruitgang, terugval, toenemende pijn en de dood. Mijn vader kwam het verlies nooit meer geheel te boven. Kinderen lijden, denk ik, niet minder dan ouderen, maar anders. Voor ons, de jongens, had het verlies zich eigenlijk al voltrokken voordat onze moeder stierf. Wij verloren haar geleidelijk, doordat ze geleidelijk aan ons leven onttrokken werd door verpleegsters, ijlkoortsen en morfine. En doordat ons hele bestaan veranderde in iets vreemds en bedreigends toen het huis zich vulde met onbekende geuren, middernachtelijke geluiden en sinistere fluistergesprekken. Dit had twee verdere gevolgen. Het ene zeer kwalijk en het andere zeer goed. Wij raakten verwijderd van onze vader en niet alleen van onze moeder. Ze zeggen dat mensen door gedeelde smart nader tot elkaar komen. Ik kan moeilijk geloven dat dit vaak zo gaat tussen mensen van zeer verschillende leeftijd. Als ik op mijn eigen ervaring mag afgaan, dan heeft de aanblik van verdriet en paniek van een volwassene op kinderen alleen maar een verlammende en vervreemdende uitwerking. Misschien was het onze fout. Als wij betere kinderen waren geweest, zouden wij het leed van mijn vader in die tijd misschien hebben verzacht. Maar hier was geen sprake van. Hij had nooit sterke zenuwen gehad en zijn emoties waren altijd al onbeheerst geweest. Onder de druk van zorg en vrees werden zijn luimen onberekenbaar. Hij deed wilde uitspraken en handelde onrechtvaardig. Zo was het bijzonder vrede lot van deze ongelukkige dat hij in die maanden, al wist hij het niet, eigenlijk zowel zijn zonen als zijn vrouw verloor. Voor alle dingen die het leven draaglijk maakten, gingen wij, mijn broer en ik, hoe langer meer uitsluitend op elkaar rekenen. Vertrouwen hadden wij alleen nog in elkaar. Ik vermoed dat wij, of althans ik, toen al leerden te liegen tegen hem. Alles wat ons huis tot een thuis had gemaakt, waren wij kwijtgeraakt. Alles behalve elkaar. Wij kwamen dagelijks nader tot elkaar. Dat was het goede gevolg. Twee verschrikte schooiertjes die in een troosteloze wereld warmte zochten bij elkaar. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde. We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Kinderverdriet gaat altijd met veel andere kwellingen gepaard. Ik moest mee naar de slaapkamer waar mijn moeder opgebaard lag, om haar te zien, zoals men zei. In werkelijkheid, zoals ik meteen wist, om het te zien. Er was niets wat een volwassene vervorming zou noemen, behalve die totale vervorming, de dood. Het verdriet werd bedolven onder verschrikking. Tot op vandaag weet ik niet wat mensen bedoelen wanneer ze zeggen dat een gestorvene er zo mooi bij ligt. De lelijkste levende is een engel van schoonheid in vergelijking met de liefstalligste dode. De daaropvolgende toestanden met de kist, de bloemen, de lijkwagen en de begrafenis wekte bij mij alleen maar afschuw. Ik gaf een van mijn tantes zelfs een preek over het absurde van rouwkleding. Op een manier die de meeste volwassenen zowel harteloos als voorlijk zouden hebben gevonden. Maar het was onze tante Annie, de Canadese vrouw van een oom van moederskant, een bijna even verstandig en opgeruimd mens als mijn moeder zelf. Mijn haat tegen wat ik toen al beschouwde als alle poeha en kwezelarij van die begrafenis, was misschien het begin van iets dat ik nu wel als een gebrek beschouw, maar dat ik nooit heb overwonnen. Mijn afkeer voor alles wat publiek is, alles wat met de collectiviteit te maken heeft, een boerse ongeschiktheid voor officiële gebeurtenissen. Bij de dood van mijn moeder had ik iets wat door sommige mensen, maar niet door mij, misschien als mijn eerste religieuze ervaring zal worden beschouwd. Toen haar toestand als hopeloos was bestempeld, dacht ik aan wat mij geleerd was. Dat gebeden die in geloof werden opgezonden, verhoord zouden worden. Ik ging er dan ook toe over mezelf met veel wilskracht het vaste geloof te bezorgen dat mijn gebeden voor haar herstel succes zouden hebben. En ik meende het ook voor elkaar te krijgen. Toen ze toch stierf, gooide ik het over een andere boeg en begon te geloven dat er een wonder te gebeuren stond. Het interessante is dat mijn teleurstelling verder geen gevolgen had. Het had allemaal niet gewerkt, maar ik was eraan gewend dat dingen niet werkten en ik dacht er verder niet over na. Ik denk dat de geloofshypnose, waarin ik mijzelf gebracht had, in wezen te irreligieus was om na mislukking een religieuze omwenteling teweeg te brengen. Ik had God, of mijn idee van God, benaderd zonder liefde, zonder ontzag en zelfs zonder vrees. In mijn voorstelling van dit wonder zou hij niet als verlosser, nog ook als rechter optreden, maar puur als tovenaar. En wanneer hij zou hebben gedaan wat er van hem verlangd werd, dacht ik dat hij wel gewoon, nou ja, weer weg zou gaan. Het kwam geen moment in mij op dat het ontzagwekkend contact dat ik wilde leggen enig ander gevolg kon hebben dan herstel van de oude toestand. Ik stel mij voor dat dit soort geloof vaak bij kinderen ontstaat en dat hun ontgoocheling hierover geen religieuze betekenis heeft, net zoals de dingen waarin het kind gelooft geen religieuze betekenis zouden hebben als zij mogelijk waren en als ze slechts konden zijn wat het kind zich ervan voorstelt. Met de dood van mijn moeder verdween al het vaste geluk, alles wat kalm en betrouwbaar was, uit mijn leven. Er kwam nog veel plezier, veel genoeglijks, veel vreugde. maar niet meer de veiligheid van vroeger. Er was nu een zee met eilanden daarin. Het grote continent was, zoals Atlantis, verzonken. Hoofdstuk 2. Concentratiekamp. Rekenles met gekleurde roeden. Klip-klop, klip-klop. We zitten in een karos die over de ongelijke straatkeien van Belfast voortratelt in de vochtige schemering van een septemberavond in 1908. Mijn vader, mijn broer en ik. Ik ga voor het eerst naar school. Wij zijn somber gestemd. Mijn broer heeft daar de meeste reden toe, want hij alleen weet waar we heen gaan. Maar hij laat het minst van zijn gevoelens merken. Hij is al veteraan. Ik ervaar misschien nog een zekere opwinding, maar niet veel. Het voornaamste feit is momenteel het afschuwelijk stel kleren dat ik heb moeten aantrekken. Vanmorgen nog, 2 uur geleden nog maar, liep ik rond te rennen in een korte broek, een blazer en strandschoentjes. Nu zit ik te zuchten en te zweten en nog jeuk te hebben ook in dik en donker goed met een wurgend itonboordje en onwennige schoenen die nu al pijn doen aan mijn voeten. Ik draag een knikkerbokser die met een knoop rond mijn knieën sluit. Ongeveer 40 weken per jaar, en dat nog vele jaren, zal ik iedere avond bij het uitkleden de pijnlijke rode afdruk van die knoppen in mijn vlees zien. Het ergst van alles is de bolhoed, die mijn hoofd in een ijzeren greep blijkt te hebben. Ik heb wel eens gelezen over jongens in deze toestand die dit soort dingen begroeten als tekenen van volwassenheid. Bij mij was dat gevoel afwezig. Ik had nooit de indruk gekregen dat schooljongens een prettiger leven hebben dan kinderen, of mannen een prettiger leven dan schooljongens. Mijn broer praatte in de vakanties nooit veel over school. Mijn vader, die ik onvoorwaardelijk geloofde, stelde het volwassen zijn voor als een leven van onafgebroken slavenarbeid onder de voortdurende dreiging van financiële ondergang. Hij had daarmee niet de bedoeling ons voor de gek te houden. Zijn temperament was nu eenmaal zo dat wanneer hij uitriep, wat regelmatig gebeurde, "Binnenkort zitten we allemaal in het armenhuis," hij het op dat moment werkelijk geloofde, of althans voelde. Ik vatte dit allemaal letterlijk op en maakte mij van het volwassen zijn de somberste voorstellingen. Intussen wist ik heel goed dat ik met mijn schoolkleren een gevangenisuniform aantrok. We komen op de kade en gaan aan boord van de oude Fleetwood-boot. Na wat mistroostig slenteren over het dek neemt mijn vader afscheid van ons. Hij is zeer aangedaan. Ik voel me helaas voornamelijk opgelaten. Als hij weer aan wal is, worden wij verhoudingsgewijs bijna vrolijk. Mijn broer begint mij het schip te laten zien en te vertellen over alle andere schepen die er te zien zijn. Hij is een ervaren reiziger en een volleerd man van de wereld. Er komt een zekere aangename opwinding over mij. De weerspiegeling van de bakboord- en stuurboordlichten in het olieachtige water, het ratelen van lieren en de warme geur uit het bovenlicht van de machinekamer bevallen mij wel. We steken van wal. De zwarte ruimte tussen ons en de kade wordt breder. Onder mij voel ik het gebonk van de schroeven. Al vlug zakken we de louch af en komt er een zoute smaak op de lippen. En het hoopje lichten achter ons, steeds verder weg, staat voor alles wat ik ken. Later, als wij onze kooien hebben opgezocht, begint het te waaien. Het is een ruwe nacht en mijn broer is zeeziek. Zot genoeg benijd ik hem om deze prestatie. Hij doet zoals ervaren reizigers behoren te doen. Met grote moeite lukt het mij te braken. Maar het stelt weinig voor. Ik had en heb onverbeterlijk goede zeebenen. Geen Engelsman zal mijn eerste indruk van Engeland kunnen begrijpen. Toen wij van boord gingen, ik denk om een uur of zes in de morgen, al leek het middernacht, stapte ik een wereld binnen die ogenblikkelijk mijn haat opwekte. Het vlakke land van Lancashire in de vroege morgen biedt in werkelijkheid al een troosteloze aanblik. Voor mij was het als de oever van de Styx. De vreemde Engelse accenten om me heen klonken als de stem van demonen. Maar het ergste was het Engelse landschap tussen Fleetwood en Londen. Ook als volwassene geloof ik nog dat deze hoofdspoorlijn door het saaiste en onvriendelijkste stuk van het hele eiland loopt. Maar als kind dat altijd dicht bij de zee en in het gezicht van hoge bergruggen had gewoond, kreeg ik een indruk die een Engelse jongen, denk ik, in Rusland zou kunnen krijgen. Die vlakheid, die eindeloosheid, dat mijlenlang aaneengesloten, karakterloze land tussen jou en de zee. Land waarin je gevangen zat, stikte. Alles was er verkeerd. Houten hekken in plaats van heggen en stenen muren, rode bakstenen boerderijen in plaats van witte huisjes, te grote akkers, schoven met een verkeerde vorm. Het is zoals de Kalevala zegt. In het huis van de vreemdeling is de vloer vol oneffenheden. Later heb ik mijn twist met Engeland bijgelegd. Maar op dat ogenblik ontstond bij mij een haat die jaren nodig had om te genezen. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Onze bestemming was een plaatsje, laten we het Belsen noemen, in Hertfordshire, ten noordwesten van Londen. Green, Hertfordshire, zegt Charles Lamb. Maar het was niet groen, voor een jongen die in Down was opgegroeid. Het was een plat en stenig Hertfordshire. Een Hertfordshire van gele aarde. Tussen het klimaat van Ierland en Engeland bestaat hetzelfde verschil als tussen dat van Engeland en het vasteland. Er was veel meer weer in Belsen dan ik ooit ervaren had. Hier beleefde ik voor het eerst een strenge vorst en doordringende mist, drukkende hitte en grootschalig onweer. Hier maakte ik door de gordijnloze ramen van de slaapzaal voor het eerst kennis met de doodsbleke schoonheid van de volle maan. Bij mijn kennismaking met de school waren er 8 of 9 kostleerlingen en ongeveer datzelfde aantal dagleerlingen. Georganiseerde sportwedstrijden, met uitzondering van het eindeloze slagbal op een stenige speelplaats, waren al lange tijd kwijnende en niet lang na mijn komst kwam er definitief een einde aan. Zwemwater had je slechts 1 maal per week, in de badkamer. Ik maakte al Latijnse thema's, zoals ik dat van mijn moeder had geleerd, toen ik er in 1908 arriveerde, en maakte nog steeds Latijnse thema's toen ik in 1910 vertrok. Er was niet 1 Romeinse schrijver binnen mijn blikveld gekomen. De enige stimulans bij het onderwijs bestond uit een paar veelgebruikte rottingen die aan de groene ijzeren schoorsteenmantel hingen. In het enige leslokaal dat de school rijk was. Het onderwijzend personeel bestond uit het schoolhoofd, annex eigenaar, door ons Oldie genoemd, zijn volwassen zoon Wiwi en een hulponderwijzer. De hulponderwijzers volgden elkaar in hoog tempo op. 1 bleef er minder dan 1 week. Een ander werd in het bijzijn van de leerlingen weggestuurd, waarbij Oldie hem toevoegde dat hij hem van de trap zou hebben gesmeten als hij niet de priesterwijding had gehad. Dit opmerkelijke tafereel speelde zich af in de slaapzaal, maar ik weet niet meer waarom. Al deze onderwijzers, behalve de ene die minder dan 1 week bleef, hadden klaarblijkelijk evenveel ontzag voor Oldie als wij. Maar er kwam een tijd waarin er geen hulponderwijzers meer waren en de jongere leerlingen les kregen van de jongste dochter van Oldie. Tegen die tijd waren er nog maar 5 kostleerlingen. En uiteindelijk stopte Oldie met zijn school en zocht hij een predikantsplaats. Ik was 1 van de laatste overlevenden en verliet het schip pas toen het onder ons wegzonk. Oldie had een eenzame machtspositie als een scheepskapitein in de tijd van de zeilvaart. Geen man of vrouw in dat huis sprak hem als gelijke aan. Niemand anders dan Wiwi begon een gesprek met hem. Bij de maaltijd kregen de leerlingen een kijkje in zijn gezinsleven. Zijn zoon zat aan zijn rechterhand. Zij beiden kregen afzonderlijk te eten. Zijn vrouw en 3 volwassen dochters, zwijgend, de hulponderwijzer, zwijgend, en de leerlingen, zwijgend, kauwden hun veel slechtere voer. Zijn vrouw, die hem volgens mij nooit uit zichzelf aansprak, mocht wel zoiets als een antwoord geven. De meisjes, 3 tragische figuren, zomer en winter in hetzelfde schoffele zwart gekleed, gingen de zeldzame keren dat ze werden aangesproken nooit verder dan een bijna fluisterend ja, papa, of nee, papa. Er waren zelden gasten. Bier dronken Oldie en Wibi geregeld bij het eten. En de hulponderwijzer kreeg het aangeboden, maar werd geacht ervoor te bedanken. Eentje nam het aan en kreeg zijn pint. Maar werd even later op zijn nummer gezet toen hem met een daverende ironie gevraagd werd: wellicht wilt u nog wel wat bier, meneer N. Meneer N was een geestrijk man en zei achteloos: wel ja, meneer C, laat ik dat doen. Hij was degene die binnen een week weg was. Voor ons jongens was het verder een zwarte dag. Ikzelf was min of meer een lievelinkje van Oldie. En ik zweer dat ik deze positie nooit gezocht heb. Een positie overigens waaraan louter negatieve voorrechten verbonden waren. Zelfs mijn broer behoorde niet tot de slachtoffers van zijn voorkeur. Want voorkeursslachtoffers had hij. Jongens die niets goed konden doen. Ik heb wel meegemaakt dat Oldie na het ontbijt het schoollokaal binnenkwam, zijn ogen liet rondgaan en dan zei: aha, daar zit je, Ries, vreselijk ventje. Als ik niet te moe ben, zal ik je vanmiddag eens een goed paks rammel geven. Hij was niet boos en maakte ook geen grapje. Hij was een grote man met een baard en dikke lippen, zoals een Assyrische koning op monumenten, ontzaglijk sterk, vuil van lichaam. Iedereen praat tegenwoordig over sadisme, maar ik vraag me af of zijn vreedheid een erotisch element had. Ik vermoedde toen al een beetje en meen nu duidelijk te zien wat al zijn zondebokken met elkaar gemeen hadden. Het waren jongens wier sociale status onder een bepaalde grens kwam. Jongens met een volkse tongval. De ongelukkige P, de goud-eerlijke, hardwerkende, vriendelijke, op een gezonde manier vrome P, werd voortdurend afgeranseld om slechts één vergrijp. Zo denk ik nu. Zijn vader was tandarts. Ik heb gezien hoe Oldie deze jongen aan de ene kant van het schoollokaal liet bukken en dan voor iedere mep een aanloop nam, zo lang als het hele lokaal. Maar P was een geoefend slachtoffer van talloze afranselingen en gaf geen kick. Totdat er, aan het einde van de foltering, iets klonk dat helemaal geen menselijk geluid meer leek. Dat rare, krassende of ratelende huilen, dit en de grauwe gezichten van alle andere jongens en de doodse stilte onder hen, behoren tot de herinneringen waarvan ik mij gaarne zou ontdoen. Het merkwaardige is dat wij, ondanks al dit vrede optreden, toch verbazend weinig uitvoerden. Dit kwam misschien ten dele doordat het een irrationele en onvoorstelbare vreedheid was. Maar ten dele ook door de merkwaardige onderwijsmethoden. Je zou kunnen zeggen dat, behalve bij meetkunde, waar hij werkelijk van hield, Oldie helemaal geen onderwijs gaf. Hij gaf beurten en stelde dan vragen. Was een antwoord niet bevredigend, dan zei hij zacht en kalm: geef mij de rotting. Ik zie dat ik hem nodig heb. Als een jongen in de war raakte, ranselde Oldie op zijn bureau en schreeuwde met een crescendo: denk na, denk na, denk na. Vervolgens: P, Bij wijze van voorspel op de strafoefening mompelde hij: "Kom hier, kom hier, kom hier." Was hij echt boos, dan ging hij capriolen maken. Peurde met zijn pink naar Oorsmeer, terwijl hij mummelde: "Oei, oei, oei, oei." Ik heb hem zien springen en ronddansen als een circusbeer. Intussen zat aan een ander bureau Wibi, of de hoofdonderwijzer, of later de jongste dochter van Oldie, ons, de jongere leerlingen, te overhoren. Dergelijke lessen duurden niet erg lang. Wat hadden de jongens de rest van de tijd nog kunnen doen? Oldie had vastgesteld dat hij het minste last van ze had als hij ze aan het rekenen zette. Als je om 9 uur op school kwam, pakte je dan ook je lei en begon sommen te maken. Je kwam dan al gauw eens aan de beurt om een les op te zeggen. Als dat klaar was, ging je weer naar je plaats om nog meer sommen te maken. En zo eindeloos door. Op die manier gingen alle overige kunsten en wetenschappen lijken op eilanden. Meestal rotsachtige en gevaarlijke eilanden. That, like to rich and various gems in lay, the unadorned bosom of the deep. Waarbij de diep een eindeloze oceaan van rekensommen was. Aan het eind van de morgen moest je zeggen hoeveel je er gemaakt had. En met liegen moest je oppassen. Maar er werd slecht nagekeken en weinig hulp geboden. Mijn broer, hij was al een man van de wereld, zoals ik zei, had weldra een goede oplossing. Hij zei iedere morgen, geheel naar waarheid, dat hij 5 sommen had gemaakt. Hij zei er niet bij dat het iedere dag dezelfde 5 waren. Het zou interessant zijn te weten hoeveel 1000 keer hij ze gemaakt heeft. Ik moet mij beheersen. Ik zou bladzijden lang over Oldie kunnen schrijven. Een paar van de ergste dingen zijn nog niet vermeld. Maar dit zou misschien slecht van me zijn en ertoe verplicht ben ik zeker niet. Er is 1 goed ding over hem te melden. Een jongen in gewetensnood bekende eens een leugen die anders niet te achterhalen zou zijn geweest. De brut was ontroerd. Hij klopte de doodsbenauwde jongen alleen op de rug en zei: "Hou je altijd aan de waarheid." Ik kan ook zeggen dat hij in meetkunde wel op een vrede manier, maar toch goed les gaf. Hij dwong ons te redeneren. En van die meetkundelessen heb ik mijn leven lang profijt gehad. Verder is er voor zijn optreden een mogelijke verklaring die het iets wat vergeeflijker maakt. Jaren later kwam mijn broer iemand tegen die opgegroeid was in het huis naast de school van Oldie. Die man en zijn familie en de buurtgenoten in het algemeen, geloof ik, meende dat Oldie krankzinnig was. Misschien was dat waar. En als hij nog maar kort tevoren krankzinnig was geworden, zou dat iets verklaren wat voor mij een raadsel is. Aan de school, zoals ik die bezocht, leerden de meeste jongens niets en leerde niemand veel. Maar in het verleden had een indrukwekkende hoeveelheid leerlingen van Oldie studiebeurzen gewonnen. Zijn school kan niet altijd zo'n verlakkerij zijn geweest als in onze tijd. We zijn aan het slot gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.